Hey Bart, wat heb je vanochtend ontbeten?
Nou, mijn eigen wafels.
Ah, oeh, ja, die zijn lekker, hè?
Ja, zeker. Met havermout en amandelmeel. Mm-hmm. En dan met vers fruit erbij en yoghurt erbij. En de kinderen eten het ook allemaal, dus dat is gewoon wijs leuk. Ja. En dan is het voordeel, het is echt een heel lekker voedzaam ontbijtje. Dus je krijgt echt wel een goede ochtend op door.
Ja, en dat is dus een gezond ontbijt met onder meer de havervlokken erin, havermout. Maar er zijn ook mensen die maken een haverdrank van haver en melk, noemen dat dan Ozempic. En Dat is een soort van vervanging van Ozempic, het geneesmiddel waar we wel eens over hebben gehad, wat voor diabetespatiënten is, maar waar mensen die mensen ook gebruiken om af te vallen. En dit is een soort van low-cost alternatief ervoor.
Ja, draagt het bij aan je gezondheid of is het eigenlijk misschien wel een beetje gevaarlijk voor je, in de zin van dat het gewoon ongezond is.
Precies, inderdaad. Dus wat Jaap daarvan vindt, als je vooraf even benieuwd was als ik was vooraf, dan heb je hier heel veel zin in. Ik had er in ieder geval wel en het is een leuke aflevering geworden, dus hier komt Broodje Jaap. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschappers over... ik begin even opnieuw.
Ja.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
Ja, zeker. Goedemorgen.
En we hebben weer een broodje Jaap voor je deze week. Jaap Seidel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
En in Broodje Jaap kijken we naar een actualiteit binnen een kwartier of als het zo uitkomt misschien net iets meer. Deze keer gaan we het hebben over Ozempic. En dat klinkt als Ozempic, wat natuurlijk een bekend geneesmiddel is. Ozempic is daar een soort van variant op, maar dan niet. dus laten we even beginnen bij een kleine uitleg. Wat is Ozempic?
Nee, je hebt Ozempic met OZ. Ja. En dat is een effectief geneesmiddel wat op het ogenblik op de markt is. En heel goed is voor mensen met type 2 diabetes. En je valt er ook van af. En daarom is er wereldwijd heel veel vraag naar. Mm-hmm. Zoveel vraag dat er lang niet genoeg aanbod is. En dat leidt tot allerlei rare bijeffecten. Namelijk illegale handel, nepmedicijnen. Maar ook een Ozempic, dus oot als in OAT. Haverzempic. En daar zou je namelijk ook van afvallen. En dat is natuurlijk veel goedkoper dan zo'n duur geneesmiddel wat honderden euro's per maand kost. En dat is populair tegenwoordig. Dat wordt via influencers aanbevolen. En Ozempic is dus niks. Ozempic, dus haverzempic, is eigenlijk niks meer dan gewoon haverdrank. Daar komt het op neer. Met veel water en haver. En natuurlijk val je daar vanaf, want als je alleen maar havermelk drinkt, dan gaat het natuurlijk als een speer. Maar de vraag is of dat gezond is en of het vol te houden is. En dat laatste is dus zeer onwaarschijnlijk. Het is niet gezond, want je krijgt geen voedingsstoffen binnen. Mm-hmm. En je valt er wel vanaf, maar alleen maar tijdelijk, want je kunt natuurlijk je hele leven niet haverdrank drinken.
Maar de bedoeling is dus dat je alleen haverdrank drinkt en voor de rest niks eet? Is dat het hele idee ervan?
Ja, een beetje wel. Ja, je kan natuurlijk niet alleen maar dat eten, maar de basis is in feite dat je vol raakt. Hè? Want dat is een van de kenmerken van haverdrank, is dat het, of in ieder geval van haver. Haverdrank is het eigenlijk niet, want haverdrank zit niet zoveel haver in, want het wordt juist gezeefd. Maar dit gaat juist ook over de vezel. En de vezel die zwellen op, hè, in je buik en daar krijg je een vol gevoel van. En als je een vol gevoel hebt, dan eet je minder. Dat is het idee.
Oké, en omdat je minder eet, val je af. Nou, dat is logisch. Maar zeg maar, als je voor de rest gewoon daar normaal naast eet, dan klinkt het gewoon als een goede manier?
Nee, ook niet echt.
Vertel.
Iedereen die wel eens haver eet, die zal merken dat je daar best wel vol van raakt. Maar niet dat je er geweldig veel van afvalt. Hè? Dus dat is iets wat, als we alleen maar zouden eten voor zover ons hongergevoel ons aangeeft dat we moeten eten en dat we moeten stoppen en niet te veel snacken en dat we geen toetje moeten nemen als we vol zitten, dan zou het misschien werken. Maar dat laatste is natuurlijk niet het geval. En Ja, er zijn ook nog geen studies gedaan natuurlijk met haver en afvallen. Die zijn er overigens wel gedaan. En het blijkt een beetje dat het cholesterol wat omlaag gaat en het gewicht gaat een beetje omlaag. Maar niet vergelijkbaar met een effect van die geneesmiddelen. Die geneesmiddelen zorgen voor een gewichtsverlies wat ook blijvend is van 10 tot 20%. Mm-hmm. Dus als je 100 kilo weegt, val je 10 tot 20 kilo afgemiddeld. En met haver zou je mogelijk 1 kilo of zo in een jaar kunnen verliezen. En dat is veel te weinig.
Ja, dat zet weinig zoden aan de dijk. Hey Bart, krijgen jullie bij I'm a Foodie veel vragen binnen over dit soort dingen?
Nou ja, wel natuurlijk in deze periode, hè, dat er weer een soort van hype is of zo'n trend met Ozempic. Want Ozempic is eigenlijk wel dan de bekendere naam.
Ja.
Die natuurlijk ook door heel veel Hollywoodsterren en alle andere bekende types de markt in worden gegooid op social. Maar je hebt natuurlijk ook nog Wegovy en Saxenda. Dus dat zijn twee andere varianten. Dus misschien kan Jaap dat nog even kort duiden waar het eigenlijk voor bedoeld is. Of waar het eigenlijk een beetje voor ontwikkeld is en waar we staan. Want het lijkt erop dat we natuurlijk nu een shortcut willen hebben. Ik ben misschien dikker dan gewenst of gezondheidsgerelateerd. Ik wil afvallen. Is dit dan echt de shortcut die we op moeten willen? Of we hebben natuurlijk heel veel andere shows. We hebben natuurlijk gehad over de gezondere voedselomgeving, preventieakkoord. Nou, noem al die dingen op. Of moeten we zeggen, allemaal leuk en aardig bedacht. We stoppen ermee, we gaan met z'n allen aan de pil. Want dan ben je eigenlijk een medicijn aan het voorschrijven. Om dan maar geen gedragsomgeving.
Ja, er stond een stuk in het FD, hè, met een aantal gezondheidseconomen werden geïnterviewd. En die zeiden, die omgeving veranderen, dat lukt toch niet. Laten we maar gewoon die hele obesitas-epidemie bestrijden met pillen. Want dat is wel effectief. Het kost dan een heleboel geld, maar dat is dan eigenlijk de enige manier. En dat is natuurlijk iets waar veel mensen zich bezorgd over maken. Er stond een stuk in de JAMA, dat is zo'n medisch tijdschrift van mensen uit Harvard, die ook zeiden, het leidt heel erg af van het bestrijden van de oorzaken van obesitas. Want als je een goed middel hebt om af te vallen, dan ga je niet bezighouden met ik ga het voorkomen. En dat die geneesmiddelen zijn dus zo effectief. Die zijn er overigens al lang. Hè. We hebben daar eerder kort over gesproken in Broodje Jaap. Het zijn zogenaamde GLP-1-agonisten. Dat zijn glucagon-achtige proteïnes. Agonisten. Glucagon is een hormoon wat ook bij de bloedsuikerregulatie, net zoals insuline, betrokken is. Alleen het heeft precies het tegenovergestelde effect. En die zijn er eigenlijk al lang. Hè. Die zijn eigenlijk al 30 jaar zijn die GLP-agonisten bekend. En dat het bij diabetes helpt, dat weten we eigenlijk ook al. Maar dat je er zoveel van afvalt, dat heeft te maken met zeg maar, nieuwe varianten en nieuwe studies en nieuwe doses en dat soort zaken. En daar komen er heel veel nog meer aan. Hè, de grote fabrikanten in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, zijn allemaal bezig met dit soort geneesmiddelen. Er komt een middel aan dat heet tirzepatide. Dat is een GIP-agonist. Dat is een insuline-achtig hormoon ook weer. Glucose-afhankelijke insulinotrope polypeptide. Het klinkt allemaal heel erg
bingo.
mysterieus, maar dat werkt dus misschien nog wel beter. En dat betekent dat er natuurlijk enorm geconcurreerd wordt op die markt. En omdat er maar zo weinig, er is zoveel vraag. Hè? In Nederland alleen al heb je bijna 2 miljoen mensen met obesitas en 1,3 miljoen mensen met type 2 diabetes. In de Verenigde Staten gaat het over vele honderden miljoenen in totaal van mensen die daar behoefte aan hebben. In de wereld zijn er meer dan 1 miljard mensen met obesitas. En dat, En er is heel veel vraag naar bij mensen die eigenlijk gewoon vanwege cosmetische reden willen afvallen. En dat laatste, dat zou je illegaal, dus off-label gebruiken van geneesmiddelen. Dat is niet altijd illegaal, maar dan krijg je duistere circuits. Je kunt het dus ook in Nederland al online bestellen. Daar heeft de inspectie ook al zich zorgelijk over uitgesproken. Want je weet niet wat je krijgt en je weet ook niet wat je aan het doen bent. Of het wel veilig is en of het wel voor jou bedoeld is en of het wel de goede effecten heeft. Er zijn dus nepmiddelen in middelen in de markt. Dus als je wat online bestelt, weet je niet wat je krijgt. En als het wel het echte spul is, dan neemt dat dus de plek, hè, dan neem jij dus het geneesmiddel in wat eigenlijk bedoeld was voor iemand met diabetes. De fabrikanten die waarschuwen daarvoor, die zeggen doe dat nu alleen maar voor mensen echt met type 2 diabetes en obesitas met ernstige problemen. Maar ja, die vraag is zo ontzettend groot en de druk is zo hoog dat je natuurlijk allerlei bijeffecten krijgt hiervan. En dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten, want het kost toch een aantal honderden euro's, 300-400 euro per maand. Ik las dat het in de Verenigde Staten ongeveer $10.000, 10 tot $15.000 per jaar kost. Mm-hmm. Nou, maal zoveel honderden miljoenen. Dan heb je dus over honderden miljarden dus die uiteindelijk aan zo'n gezondheidszorgsysteem worden ontdrukt. In de VS is berekend dat het... daar heb je al zorgkosten van 20% van het bruto nationaal product. Dat is gigantisch veel. En dat zou nog eens met de helft verhoogd worden wanneer iedereen die pillen krijgt als ze voorradig zouden zijn. Dus dat zijn enorme getallen. En als je kijkt dan wat er besteed wordt aan preventie van obesitas en het gezond houden van mensen en een gezond gewicht, dan is dat maar een heel kleine fractie. Dat is een fractie 1000 of zo, een keer kleiner. Dus dat is niet in verhouding. En daar maken dus sommige wetenschappers zich zorgen over. Dat de hoeveelheid geld die dan nog meer op die zorg gaat drukken door geneesmiddelen die heel populair zijn, dan is er ook geen geld meer voor preventie. En dat zie je natuurlijk in Nederland ook al. We geven 100 miljard per jaar uit aan zorgkosten, 70 ja. miljard aan medisch specialistische zorg en 30 aan langdurige zorg. Daar komen dan nog de kosten van die medicijnen bovenop. En er is maar een heel klein stukje, 1% of nog minder, van dat totale budget voor preventie en het gezond houden van de bevolking. En dat evenwicht, dat dreigt meer verstoord te worden. Niet door die fabrikanten, want die moedigen dat niet aan. En ook niet door de huisartsen, want die hebben een nette richtlijn waarin staat, dit is alleen maar bedoeld voor deze patiënten. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel omheen. En er zijn allerlei klinieken waar je toch kan bestellen en online websites enzovoorts. Dus dat is iets wat ons wel zorgen baart, ook als voedingskundige, want het leidt meer af van het leidt af van de oorzaken en het leidt eigenlijk meer tot dweilen met de kraan open.
Ja, want wat ik had begrepen dat zeg maar, de eetlustremmers, die zijn alleen, die worden voorgeschreven door een huisarts, dus je kan ze niet vrij kopen bij een drogisterij of bij een apotheek.
Nee.
Ik had wel dat in Nederland hebben we natuurlijk ook GLI. Dat staat voor de gecombineerde leefstijlinterventie. Ja. Dat gaat niet alleen over voeding, maar ook over slapen, over sociale interactie. Dus dat kijkt breder. En ik had ook wel een beetje nu begrepen de laatste tijd dat een enorme stijging is. Dat er veel meer mensen die GLI aan het volgen zijn. Omdat ze dan misschien wel eerder een verwijzing of in ieder geval dat ze dus eerder misschien zo'n eetlustremmer kunnen.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Hè? Dus dat als huisartsen zich strak aan die richtlijn houden, wat ze overigens niet gedaan hebben toen de glucoseverlagers en de diabetesmedicatie en de bloeddrukverlagers en zo kwamen. Want daar staat ook in de richtlijnen dat leefstijl is de basis en daarna kun je medicijnen voorschrijven. Maar die leefstijl wordt dan heel snel al overgeslagen. Dat zou dus hier ook kunnen gebeuren. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. En dat is iets wat... Er zijn eigenlijk twee scenario's. Die onderzoekers van Harvard die schreven daar ook over. Je hebt één scenario waarbij je zegt van... Ja, daardoor gaan mensen juist meer op hun leefstijl letten. Je krijgt een geneesmiddel in combinatie met leefstijl. Dat zou ideaal zijn voor een beperkte groep van mensen met obesitas. En dan heb je een goed werkend systeem. Maar het kan ook zijn, dat zag je bij operaties, bariatrische chirurgie eigenlijk ook, dat mensen die leefstijl dan helemaal laten zitten.
Ja.
En zeggen, ik val toch wel af. En dan verder ongezond blijven, niet bewegen, niet gezond eten enzovoorts. En een groot deel van die gezondheidseffecten van ongezonde leefstijl gaan natuurlijk niet allemaal via... Ze gaan niet allemaal via obesitas. Je wordt ook ongezond gewoon door ongezond leven. Mm-hmm. En dat als dus die geneesmiddelen uiteindelijk niet leiden tot gezondere leefstijl, maar alleen maar het innemen van pillen, dan ben je eigenlijk niet goed bezig.
Maar zou ik dan de conclusie kunnen trekken dat we dat wetenschappelijk gezien, dat ze wel weten welke kant we op moeten gaan, hè, met een gezonde voedselomgeving, et cetera. Maar dat we maatschappelijk gezien dus nogal diametraal er tegenover staan. Is er een vergelijking met iets uit vroeger met,
ja,
met autoverkeersveiligheid. Dat er, weet ik veel, dat we toen nog geen riem hadden als, in de auto of met roken. Dat toen ook al inzicht was van, oké, dit is, gaat niet de goede kant op. We hebben een quick fix, maar dat moeten we niet willen. Of moeten we het opgeven? Dat we dan maar zeggen, ja, we weten het wel wetenschappelijk gezien. Maar ja, als de maatschappij of de sociale
ja,
code is van, we doen het niet. Of ja, we gaan toch voor een shortcut à la een medicijn. Of zitten we nog niet op dat punt?
Ja, nou ja, kijk, de menselijke geest en de neiging tot quick fixen is onuitroeibaar. Als er een quick fix is, dan nemen we die gewoon. En dat is als je, dat is ook het succes van allerlei loterijen. Je kunt op allerlei manieren kun je geld sparen en zorgen dat je wat financieel er beter voor staat. Maar mensen hopen toch dat door middel van een lot je het eigenlijk in één keer kan doen. En dat is eigenlijk in dit soort gevallen ook zo. Kijk, het probleem is een beetje, en dat wordt misschien te filosofisch, maar de effecten van preventie zijn onzichtbaar en op de lange termijn. En daarom zijn ze niet interessant, eigenlijk voor veel mensen. Je voelt er namelijk niks van als je preventief iets goeds doet, want ja, je krijgt iets niet wat je niet hebt. En wat je misschien anders gehad zou hebben. En daar merk je dus niks van. Terwijl, ja, als je eenmaal een probleem hebt, dat zag je bijvoorbeeld, nou, laat ik een voorbeeld nemen, corona. Een maand voordat de corona-epidemie uitbrak, heeft het RIVM en allerlei andere wetenschappers nog gewaarschuwd, we moeten prepared zijn voor een uitbraak à la coronavirussen. Want China en die markten en al dat soort zaken, het is niet een kwestie wanneer of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. En er zijn allerlei maatregelen toen voorgesteld om het te voorkomen dat dit zou gebeuren. En die zijn absoluut in de wind geslagen door de overheid. Twee maanden later zaten we met die outbreak. En toen was het ineens allemaal mogelijk. Toen kostte het allemaal heel veel geld, maar dat maakte niet uit. En de minister-president zei, volksgezondheid is nou eenmaal belangrijker dan de economie. Dus er kon van eens van alles. En toen moesten er allemaal vaccins ontwikkeld worden en medicijnen en behandelingen. En er moesten in ziekenhuizen van alles gebeuren enzovoort. Dus je ziet dat we reageren eigenlijk liever op problemen dan dat we problemen voorkomen. Dat is met klimaat ook al zo. Dus al die grote problemen, ongezondheid door ongezonde leefstijl, waar een groot verdienmodel achter zit, de voedingsmiddelenindustrie, de horeca enzovoort. Mensen vinden het ook best plezierig om ongezond te leven. Ja, en dat is, volgens mij bestond er heel vroeger al een sprookje van de knekel en de mier, waarbij de mier altijd heel ijverig was om te voorkomen en zich in te dekken voor de winter. En de krekel de hele tijd op zijn viool zat te spelen, totdat het te laat was. En toen kon de mier hem gaan redden, zeg maar. Dus dat is iets wat in onze cultuur eigenlijk al eeuwenlang en misschien al duizenden jaren het geval is. Wij zijn liever aan het dweilen met de kraan open dan de kraan dichtdraaien.
Dat is een mooie. Ja, en er zit natuurlijk ook, je noemt het verdienmodel, daar dacht ik ook nog aan. En misschien is dit heel cynisch hoor, maar er zit natuurlijk een dubbel verdienmodel achter. Want preventie zorgt ervoor dat we minder voedingsmiddelen tot ons nemen, die bovendien minder bewerkt zijn en dus vermoedelijk, als iedereen het gaat doen, minder geld opleveren. En aan de andere kant gaan er mensen als dit soort quick fixes voor overgewicht een grote vlucht nemen, en dat zijn ze aan het doen. Dan wordt het een enorme industrie. Dus dan heb je een dubbel belang om dit in stand te houden.
Ja, en dat is eigenlijk al zo. Hè? Dus ik zei net al, er zijn 1,3 miljoen mensen met type 2 diabetes. Er zijn 4 miljoen mensen die een hoge bloeddruk hebben. Er zijn 2, 3 miljoen mensen die een hoog cholesterol hebben, die daar levenslang medicatie voor gebruiken. En daar besteden we dus al heel veel geld aan problemen die eigenlijk veroorzaakt zijn door een ander verdienmodel, namelijk het ongezond maken van mensen.
Ja.
En dat, dat kun je altijd weer afdoen en zeggen van ja, maar dat is de schuld van mensen zelf. Maar het is wel een systeem wat zichzelf heel goed in stand houdt. Dat is, je kunt het cynisch noemen, maar het is ook wel realistisch om te zien dat, zo werkt de economie dus voor een deel.
Ja, maar haver met water drinken is dus niet de oplossing.
Nee, helaas niet. Nee, de gezonde leefstijl, bijvoorbeeld zo'n gecombineerde leefstijlinterventie, blijft toch de beste start voor zoiets. Dus let op je mentale gezondheid, slaap voldoende, eet gezond en beweeg voldoende. En dat kost tijd, maar dat is een investering in je eigen toekomst. En dat is iets wat je niet met een quick fix kunt oplossen.
Yes. Lijkt me een goed moment om dit onderwerp af te sluiten. Bart, heb je vanuit AmeFoodie nog dingen die je toe wil voegen?
Nee, maar het was wel even een leuk momentje. Vorige week hebben we namelijk ons nieuw symposium hebben gelanceerd. Dat is voeding en het microbioom. Het is met name eigenlijk voor voedingscollega-professionals als diëtist, gewichtsconsulent, arts, huisarts, zorgprofessional. Eigenlijk gewoon een hele brede doelgroep. Het microbioom, ja, dat is heel erg interessant. Hebben we al vaak ook in de podcast terug laten komen. En hebben op dinsdag 15 oktober... organiseren we een hele mooie symposium met een line-up om je vingers bij af te likken. En we hebben natuurlijk een hele gave dag voor zitten, want dat is Jaap. Dus daar zijn we super trots op.
Ik ben super benieuwd, want ik weet er veel te weinig van af. En we kunnen daar vast nog een broodje Jaap over vullen.
Zeker, zeker. Dat gaan we zeker doen. Dus denk, ik wil er meer over weten, check even de show notes.
Helemaal goed. Dan wil ik nog even zeggen, ken je nou iemand die hier tegen je is begonnen over haver met water drinken als een soort van vervanging van Ozempic of anderszins? Stuur deze aflevering dan door, want dan krijgt diegene wat meer context en nuance en krijgen wij meer luisteraars en dan wint iedereen. Geef sterretjes in je podcast app als dat kan aan deze podcast. Dat helpt anderen ook makkelijker om ons te vinden. En vriendvandeshow.nl/POV, vriendvandeshow.nl/POV, want je hoorde het Bart al zeggen, met genoeg vrienden kunnen we deze podcast nog heel lang blijven maken, steeds beter maken en steeds meer aflevering maken. En dat vinden we ook leuk. Rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Jaap.
Ja, graag gedaan.
En dankjewel Bart.
Ja, tot volgende week.
Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Later.